willen nu als schriftlezing lezen uit Galaten, Galaten hoofdstuk 1, de versen 6 tot en met 9 en daarna Galaten hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 4. En ik lees hem uit de NBV-vertaling. Galaten 1, versen 6 tot en met 9. Het ware evangelie. Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van hem die u door de genade van Christus heeft geroepen. En dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Er is geen ander evangelie. Er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat ik u verkondigd heb, al was ik het zelf of een engel uit de hemel, vervloekt is hij. Ik heb het al eerder gezegd en zeg het nu opnieuw. Wanneer iemand u iets verkondigt dat in strijd is met wat u hebt ontvangen, vervloekt is hij. En Paulus gaat nog verder in hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 4. Galaten, u hebt uw verstand verloren. Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt. Ik wil maar één ding van u weten. Hebt u de geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? Bent u werkelijk zo dwaas weer op uw eigen krachten te vertrouwen en niet langer op de geest? Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet? Tot zover deze schriftlezing. Deze verontwaardiging van Paulus. Dan wil ik nu het woord geven aan broeder Reinder Bruinsma. En de titel van zijn preek had ik nog niet gezegd. Wat heeft u betoverd?
Het was ergens in de Verenigde Staten, in de winter, op een zondagmorgen. Door de sneeuwval waren de wegen glad en onbegaanbaar geworden. Maar de dominee wilde zijn gemeente, die zo'n 20 kilometer van zijn huis was, niet in de steek laten. Gelukkig liep er een kanaal naar de plaats waar hij moest zijn. Lag een stevige laag ijs op het water en hij besloot zo naar de kerk te gaan door zijn schaatsen onder te binden. Toen hij bij de kerk arriveerde, stonden zijn ouderlingen hem op te wachten. Ze waren verbijsterd dat de dominee op zondag had geschaatst. Na de dienst hielden ze dan ook een vergadering. De dominee legde uit dat hij geen keuze had gehad als hij bij de kerk wilde komen. Het was of schaatsen of niet komen. Ten slotte vroeg een van de ouderlingen: dominee, vond u het leuk om te schaatsen? Toen de ouderling daarop met nee antwoordde, besloten de ouderling dat het wel in orde was en dat hij het zondagsgebod niet had overtreden. In heel veel kerken en groepen zijn er regels over wat wel en niet kan. Helaas is het geloof, is de godsdienst van heel veel mensen ontaard in het maken van lijstjes van wat je wel en wat je niet mag doen. En daarover gaat het vanmorgen. Het gaat over het zogenaamde wetticisme. De relatie tussen wet, regels en genade. Het gaat over het idee dat je door het naleven van allerlei regels bonuspunten bij God kunt sparen, zodat je zekerder kunt zijn van je eeuwig heil. Nou, dat verklaart de keuze van de schriftlezing uit Galaten 1 en 3. Paulus schreef deze brief aan een aantal gemeenten in Galatië. Er is verschil van mening over de vraag waar Galatië nu precies lag. Midden in het huidige Turkije of meer naar het zuiden. Ik denk niet dat dat van groot belang is deze ochtend. Het gaat om wat Paulus schreef. Hij schreef dat waarschijnlijk rond 48, 49 na Christus. Dus tamelijk vroeg. Paulus begint zijn brieven, zoals u weet, meestal met vrij uitgebreide inleidingen. Waarin hij God prijst en dankt voor de betreffende gemeente en voor het geloof van de leden in die gemeente. Maar in de brief aan de Galaten is die inleiding heel erg kort. Paulus komt heel snel ter zake en met buitengewone felheid. Het verbaast mij, schrijft hij, dat u zich zo snel hebt afgewend van mij, degene die u door de genade van Christus heeft geroepen, en dat u zich tot een ander evangelie heeft gekeerd. En Galaten 3 is nog directer. Galaten, zegt hij, u hebt uw verstand verloren. Wie heeft u in de ban gedaan? In de Bijbel in gewone taal staat, o, wat zijn jullie dom. Wat is er met jullie gebeurd daar in Galatië? En de herziende Statenvertaling zegt, o, dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen? Bent u zo dwaas? Wat was er gebeurd? Paulus had met zijn medewerkers het evangelie gebracht in de steden in Galatië. En er waren daar op heel wat plaatsen gemeenten ontstaan. Paulus wilde steeds geïnformeerd blijven over hoe het met die nieuwe gemeenten ging. Het reizen was in die tijd wel wat lastiger dan tegenwoordig, maar er werd toch ook veel gereisd in de antieke wereld. En het nieuws kwam uiteindelijk wel bij Paulus terecht. En na verloop van betrekkelijk korte tijd had Paulus gehoord dat er mensen naar Galatië waren gekomen die zijn werk ernstig ondermijnden. Die mensen worden vaak aangeduid met judaïsten. Christenen die ook de Joodse wetten nog wilden onderhouden. En ook aan anderen, dat wil zeggen ook aan de christenen die heiden geweest waren, de niet-Joodse christenen, wilden opleggen. Komt dus een groep mensen naar Galatië die Paulus' werk daar afbreken. Ze beginnen mensen te vertellen dat Paulus weliswaar een begin heeft gemaakt, maar dat hij hen maar het halve verhaal heeft verteld. Zeker, hij heeft het over Christus gehad, maar een aantal belangrijke dingen, zeggen ze, heeft hij verzwegen. Hij had die eeuwenlange door God ingestelde traditie van de besnijdenis zomaar overboord gegooid. En dat kon toch niet. Dat moest worden rechtgezet. Maar deze mensen die uit Jeruzalem waren gekomen, speelden ook op de man. Ze zeiden, mensen, vergeet niet dat Paulus eigenlijk maar een apostel van de koude grond is. Hij heeft het evangelie niet rechtstreeks gehoord, hij was er niet bij, net als die oorspronkelijke 12. En zijn kennis van het evangelie is daarom maar beperkt. En zo ondermijnden deze mensen die gekomen waren niet alleen de boodschap van Paulus, maar ook de boodschapper. En dat verklaart dan ook waarom Paulus zo fel is. Hij legt er allereerst de nadruk op dat hij net zo goed een geroepen apostel is als Petrus en Johannes en Jacobus en de anderen. Hij vertelt zijn levensverhaal. Je kunt het lezen in het verdere van hoofdstuk 1 en Galaten hoofdstuk 2. Hij vertelt hoe hij een vervolger was van de waarheid, maar dat hij op een wonderbaarlijke manier door God werd geroepen. En zegt hij, dat was niet toevallig, want God had me al geroepen van voor mijn geboorte en me al uitgekozen. Na verloop van tijd was hij naar Jeruzalem gekomen en volledig door de andere apostelen aanvaard. Niemand, zegt hij, heeft het recht om mijn gezag als apostel in twijfel te trekken. En dan gaat hij verder. En dan zegt, jullie hebben ook niet het recht om de boodschap die ik gebracht heb te bekritiseren. Het gaat dan ook in het conflict tussen Paulus en deze critici niet om zomaar een paar theologische pietluttigheden over de vraag hoe een paar bijbelteksten misschien moeten worden uitgelegd. Maar het gaat, zegt hij, om de kern van het evangelie. En Paulus zegt, dat heb ik gebracht. En wat jullie daar tegenover stellen, dat is een heel ander evangelie. En daarmee zaaien jullie verwarring en verdraaien het evangelie. En voor wie dat doet, is er geen plaats in de kerk van Christus. Wie een ander evangelie predikt dan het zuivere evangelie dat de apostelen hebben gebracht, die wordt vervloekt. Paulus zegt dat tot tweemaal toe. En veel krachtiger kan het dus niet. Ja, misschien zouden mensen kunnen zeggen, is dat niet allemaal een beetje zwaar aangezet? Dat gedoe over de besnijdenis, moet je daar zoveel drukte over maken? Er waren toch wel belangrijkere dingen. En er waren toch immers ook veel Joden-christenen. Joden die christen waren geworden, die ook besneden waren. Doet Paulus niet wat erg dramatisch? Je zou kunnen zeggen, vergelijk dat nou eens met de situatie in de gemeente in Korinthe. Nou, lees er de eerste Korinthebrief maar eens op na en je ontdekt wat voor toestanden daar waren in die gemeente. Er was partijstrijd, onwettige seks, mensen sleepten elkaar daar voor de rechter. Maar allerlei wanordelijkheden ook in de eredienst. En toch worden die Korintiërs niet zo hard aangepakt als de gelaten. En waarom is dat? Wel, zegt Paulus, hier in Galatië, hier is meer aan de hand. Het evangelie luidt, Christus is voor ons gekomen en gestorven. Dat is het goede nieuws. En op grond van wat Christus gedaan heeft, is er voor ons toekomst, is er voor ons redding, is er voor ons uiteindelijk eeuwig leven. Het is door zijn genade alleen. En dat was het evangelie wat Paulus had gebracht. En nu komen er die mensen uit Jeruzalem die zeggen dat ze het beter weten. Die komen Paulus corrigeren. Die zeggen, ja, wat Jezus deed was niet genoeg. Je moet ook zelf wat doen, anders kom je er niet. En jullie gelaten moeten ermee beginnen om jezelf te laten besnijden. En ze brengen hun verhaal met heel veel overtuiging. De gelaten worden er, zo staat er, door betoverd. Ze zijn helemaal in de ban van deze mensen die gekomen zijn. Want stel je voor dat ze gelijk hebben. Dan is het toch maar verstandiger om het zekere voor het onzekere te nemen. Maar dat is wat Paulus toch een ander evangelie noemt. Ons werk toevoegen aan het werk van Christus. Dat betekent, zegt Paulus, en we vinden dat later ook in de brief, latere hoofdstukken, dat die gelaten niet langer in de vrijheid staan waarmee Christus hen heeft vrijgemaakt. Ze worden op die manier opnieuw tot slaaf. Ze lopen het gevaar krampachtig vanuit een hoeveelheid regels te leven in plaats van dat ze leven uit de genade van de Heer. Wat de gelaten meemaken is een gevaar voor alle tijden, voor alle christenen. Het heeft het christendom heel diep beïnvloed. Vaak zei men, ja, het offer van Christus was wel belangrijk, maar er zijn toch allerlei dingen die je moet doen. Boetedoeningen, vasten, regels nakomen. Ja, er waren allerlei regels en die zijn er nog in bepaalde kringen over hoe je precies de rustdag moet vieren, de zondagviering in sommige streken verplicht 2 keer naar de kerk. Regels ten aanzien van recreatie, wat je wel en niet mag. Regels ook ten aanzien van kleding en ga zo maar door. En in sommige geloofsgemeenschappen ligt de nadruk vooral op je inzet, het verspreiden van de leer, actief zijn, van deur tot deur gaan. Dat is een voorwaarde om erbij te mogen horen en straks behouden te worden. En ja, we moeten toegeven dat ook in onze eigen geloofsgemeenschap vaak heel sterk de nadruk heeft gelegen op het strikt naleven van allerlei regels. Want als je een echte adventistische christen wilde zijn, dan waren er een heleboel dingen die je niet mocht doen, of dingen die je juist wel moest doen. Nee, zei men dan, dat is niet om de zaligheid te verdienen, maar aan de andere kant, als je in je geloof niet laat zien dat het je menens is, ja, dan grijp je er straks toch naast. Er waren bijvoorbeeld ook in onze kring legio regels over hoe je de Sabbat moest vieren. En de vraag was bijvoorbeeld, mocht je op Sabbat wel met openbaar vervoer reizen? En de meeste predikanten die ergens ver weg moesten preken, gingen dan al op vrijdag met de trein naar die gemeente toe, zodat ze niet op Sabbatmorgen de trein hoefden te nemen. En vaak liep men, als men in de stad woonde, een uur of langer, omdat men niet met de tram wilde gaan, want dan moest immers die tramconducteur en die trambestuurder voor je werken. Toen ik op Newbold studeerde, en dat is alweer een aantal jaren geleden, in de jaren 60 van de vorige eeuw om precies te zijn, toen was er een studievak waarbij we het boek van Ellen White, Jezus, de wens der eeuwen, moesten lezen. Dat was verplichte lectuur. Maar omdat het deel was van de studie, werd ons verteld, mochten we dat niet op Sabbat lezen, want dan was het werk. Ooit was ik in Costa Rica en ik zou op Sabbat gaan preken in een gemeente op enige afstand van de hoofdstad waar we logeerden. En de plaatselijke predikant van die gemeente kwam me ophalen vanuit het hotel. En toen we uiteindelijk na ongeveer 1,5 uur bij zijn gemeente, bij zijn kerk aankwamen en in de consistoriekamer waren, was hij heel erg ongemakkelijk. En hij zei, ja, ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet zeggen. Want ziet u, en hij bleef een beetje om de hete brei heen draaien. En toen zag ik dat hij naar mijn trouwring keek. En ik zei, broeder, is dit het probleem? Ja. En ik deed hem af, deed hem in mijn colbertzak. Thank you, brother, thank you. Ik had het probleem voor hem opgelost, want in die gemeente, in die cultuur, is het dragen van sieraden een groot probleem en zelfs het dragen van een trouwring. Die regels zijn er nu eenmaal. Ik denk aan een ervaring in de adventgemeente, de Ghanese adventgemeente in Amsterdam. Ik heb daar dikwijls gepreekt en met veel voldoening. Maar op een keer was ik daar en ik was toen nog niet gepensioneerd. Ik was op dat moment de Unievoorzitter en ik werd vergezeld door mijn vrouw. En veel wat in die dienst gebeurt, gebeurt in het Twi, de lokale taal van een van de grootste bevolkingsgroepen van Ghana. En voordat je dan als predikant aan het woord komt, zijn er legio mededelingen. En dan is er altijd wel iemand die naast je komt zitten en die dat vertaalt, zodat je weet wat er gaande is. En die morgen werd ook inderdaad door iemand naast ons vertaald wat er vanaf het podium werd gezegd, totdat plotseling de persoon ophield met vertalen en het 2 tot 3 minuten stil bleef. Ik was natuurlijk erg nieuwsgierig naar wat er toen gezegd was. En na de dienst kwamen we erachter. Het was iets wat wij maar niet moesten horen, want de plaatselijke predikant van de gemeente had laten weten dat de vrouw van onze voorzitter een kettingje om haar hals droeg. En ja, de gemeenteleden moesten daar beslist niets negatiefs over zeggen. Maar ze moesten het voorbeeld beslist niet navolgen. Ja, er zijn legio voorbeelden over regelgeving. Ook tegenwoordig over hoe je de Sabbat viert. In sommige landen is het oké om op Sabbatmiddag naar het strand te gaan en te gaan zwemmen. In andere landen is het oké om langs het strand te wandelen, maar niet om in het water te komen. In weer andere landen is het oké om potje te baden, maar niet verder. Wel, bij de gelaten was het ernstiger dan een probleem rond een trouwring of zwemmen. Het ging daar om de basis van het christelijk geloof. Behoud door genade alleen. Die mensen vanuit Jeruzalem, die waren de gelaten komen vertellen dat wat Christus had gedaan niet voldoende was. Er werd ook nog iets van hen verwacht. En dat was volgens Paulus een ander evangelie. Ja, helaas zie ik iets soortgelijks toch ook nog wel vaak in onze eigen geloofsgemeenschap. Dan zegt men, ja natuurlijk worden we gered door Christus en door genade. Maar alleen geloven, dat is toch wel erg gemakkelijk. We moeten toch ook laten zien dat het menens is. Er wordt toch ook verwacht dat we aan ons karakter werken. Dat we verkeerde neigingen overwinnen. Dat we de zonde de rug toekeren. Van sommige kanten horen we zelfs, ja, alles goed en wel, maar Christus is zeker de basis van ons geloof. Maar hij verwacht toch wel dat we ook naar volmaaktheid streven. Want dat zegt Jezus toch, wees volmaakt, zoals uw hemelse Vader volmaakt is. We willen het ook graag horen bij die groep van mensen die aan de goede kant staat, die Gods geboden houdt en het geloof in Jezus heeft. Ja, zegt men, het is allemaal op basis van genade, maar we zullen daar zelf toch ook een behoorlijk steentje aan moeten bijdragen. Er komen geen mensen uit Jeruzalem naar ons toe, maar we worden soms wel overspoeld met allerlei boodschappen, met dvd's en wat heb je, die zeggen dat we het een en ander zelf moeten doen. Alleen maar geloven, zeggen ze, dat is wel erg gemakkelijk. Nee, er is meer voor nodig. En soms hoor ik ook wel eens zeggen, ja, we willen meer horen in onze kerk dan alleen maar preken over genade en over wat Jezus voor ons heeft gedaan. Want daarvoor hoef je immers geen adventist te zijn. Zulke preken kun je in alle kerken horen. Nou, ik wist dat het, ik wou dat het waar was. Maar voor zover het waar is, kunnen we ons er alleen maar over verheugen dat inderdaad dat evangelie van Gods genade wordt gepredikt. Maar hoe dan ook, wij hebben het ook nodig om er steeds weer aan herinnerd te worden. Dat geloof in Jezus Christus de enige weg is tot behoud. Christus maakte gelaten duidelijk dat er geen menselijke extra's zijn. Christus heeft het voor ons volbracht. Ons behoud is niet 50% Christuswerk en 50% ons werk. En de verhouding is ook niet 60-40 of zelfs 90-10. Alles, 100% is genade. Ons eigen toedoen, onze eigen bijdrage is nul, zero. Leven vanuit die genade betekent dat we niet langer slaaf zijn van regels. Dat we staan en dat we de vrijheid ademen die Christus ons heeft gegeven. Maar zijn er dan geen normen waar we ons als gelovigen aan willen houden? Zijn er dan geen principes die ons dierbaar zijn? Is elke vorm van gehoorzaamheid aan Gods wil dan onbelangrijk? Wel, als we de hele brief van Paulus aan de Galaten lezen, weten we dat Paulus dat niet beweert. Hij heeft het later in de brief ook over de rol van Gods wet en over het maken van goede keuzes. Maar waar het allemaal om gaat, is motivatie. Het gaat erom dat we niet kiezen voor een christelijke leefstijl, omdat dat de kans op ons eeuwig leven vergroot. Maar natuurlijk willen we wel onze dankbaarheid aan God tonen voor wat hij doet voor ons in de manier waarop we leven, de keuzes die we maken, die ons geluk verhogen. Zoals ik zei aan het begin van de preek, Paulus veroordeelt het zogenaamde wetticisme. Dat is dingen doen om Gods gunst te verdienen. Dat is dingen doen of nalaten om bonuspunten bij God te verdienen. Wat is dat eigenlijk, dat wetticisme? Dat is letterlijk je steeds op de wet, op regels richten. En laat ik een paar karakteristieken noemen. Want deze houding wordt gekenmerkt door het nadruk op jezelf. Het gevaar is levensgroot dat God niet in het middelpunt staat van ons geloof, maar wij zelf steeds maar bezig zijn met ons lijstje van dingen die we wel en niet moeten doen. Het gevaar bestaat dat het belangrijkste wordt van ons geloofsleven. Bij dat wetticisme, bij die focus op regels, zien we ook de neiging om allerlei dingen te doen om Gods genade te verwerven in plaats van om die genade te ervaren. Bijvoorbeeld het idee dat je veel moet bidden, dat je veel in de Bijbel moet lezen, want dat wordt van een christen verwacht. En als je dat niet doet, dan neemt God je dat kwalijk. Maar nee, zo is het niet. Die dingen zijn geen onderdeel van een pakket van zaken die je moet doen als je een goede christen wilt zijn. Je doet ze omdat God en zijn genade daardoor een levende werkelijkheid voor je worden. Bij de focus op regels, wetticisme, komen regels in plaats van relaties. Die beïnvloeden wat we laten en doen. Maar relaties komen eerst. Mensen die zich krampachtig aan allerlei regels willen houden om daarmee het eeuwig leven te verdienen, hebben vaak ook regels die alleen maar tradities zijn. En die eigenlijk Bijbelse steun missen. Heel vaak worden die regels bepaald door traditie en cultuur. Wat ook heel frappant is, is dat mensen die steeds maar bezig zijn met regels, daarmee vaak hun eigen geestelijke staat afmeten. Ze doen dit niet meer en dat niet meer. Ze hebben zich nu hier aangehouden en daar aangehouden. Dus ze zijn weer een stukje verder op weg naar God en de hemel. En de nadruk is daarbij vooral op uiterlijke daden. Dingen die je als het ware kunt afvinken, in plaats van de dingen van het hart en de motieven die we hebben. En helaas nemen deze mensen niet alleen zichzelf de maat, maar leggen ze ook vaak anderen langs hun geestelijke maatlat. Paulus roept de Galaten niet op om er zomaar op los te leven. Die vrijheid die Christus geeft is geen toestand van chaos, van losbandigheid, van doen wat je wilt. Maar die Galaten moeten zich niet van de wijs laten brengen door lieden die denken dat je door het houden van allerlei regels God een handje kunt helpen om je dichter bij het koninkrijk te brengen. Alles wat Gods genade ondermijnt is een ander evangelie. De Galaten, zegt Paulus, moeten zich niet laten betoveren door die mooi pratende mensen die gekomen zijn, die zeggen dat de mens een bijdrage kan leveren aan zijn behoud. En die boodschap uit de Galaten brief is ook nog steeds actueel voor ons. Voor ons geldt ook, mensen, laat je niet betoveren. Mensen, wees niet dom. Laat je niet in verwarring brengen door allerlei stemmen die zeggen dat je ook zelf wat moet doen om verlost te kunnen worden. Sta in de vrijheid waarmee Christus je heeft vrijgemaakt. Ik eindig met een paar teksten uit het 5e hoofdstuk van Galaten. Galaten 5, vers 4 tot 6. Als u probeert door God als een rechtvaardige te worden aangenomen, door de wet na te leven, bent u van Christus losgemaakt en hebt u Gods genade verspeeld. Want door de geest hopen en verwachten wij dat we op grond van het geloof als rechtvaardiger worden aangenomen. In Christus Jezus is het volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is. Belangrijk is dat men gelooft en de liefde kent die aan het geloof zijn kracht verleent. Amen.